En daarna wordt u gelezen Psalm 32. De schriftlezing voor deze morgen is Psalm 32.
Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was zwaar, dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid, gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het wel geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op den Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in den Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle, gij oprechten van hart.
We willen deze morgen met de hulp van de Heere stilstaan bij Psalm 32, vers 6a en ook vers 1 en 2. Tekst voor vanmorgen, Psalm 32, vers 6a. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. En ook vers 1 en 2. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Daarboven Psalm 32, een onderwijzing van David. U weet misschien dat een opschrift is dat we al boven verschillende psalmen geschreven vinden. En dat is eigenlijk steeds daar het geval waar er gesproken wordt over het leven van de psalmdichter. Dat gebeurt ook in Psalm 32. Maar waar de Heilige Geest het nodig geacht heeft om heel duidelijk te laten uitkomen, het gaat niet alleen over David en over zijn leven. Maar datgene wat hier vanuit het leven van David gesproken wordt, verhaald wordt, dat heeft betekenis ook voor mensen vandaag. Een onderwijzing van David. En zo willen we dan vanmorgen naar het onderwijs van David gaan luisteren en ontzetten aan zijn voeten, ja, de Heere geven dat we een plaats mogen innemen aan de voeten van de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus zelf, om door hem onderwezen te worden. Het thema voor de preek is: David geeft onderwijs. Allereerst met een aansporing en in de tweede plaats met een zaligspreking. David geeft onderwijs, allereerst met een aansporing, dat is vers 6a. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. En in de tweede plaats met een zaligspreking, vers 1 en 2. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven is. David heeft, zo hebben we vorige week gehoord, vanuit zijn eigen leven verteld. Enerzijds een heel droevige, een heel donkere bladzijde uit zijn levensboek. Want David had gezondigd en David had vervolgens over zijn zonde gezwegen. Vers 3, toen ik zweeg. Anderzijds toch ook een heel rijke, en een heel lichte bladzijde in zijn levensboek. Want bij dat zwijgen is het door de genade van de Heere niet gebleven. De Heere heeft door zijn hand, door zijn woord, door zijn geest, David ertoe gebracht dat hij echt eerlijk werd voor God. En toen ging David zijn zonde voor de Heere belijden. En dan lezen we aan het slot van vers 5 die heel rijke woorden: Gij vergaf de ongerechtigheid mijner zonde. En als dat zo is, en dan zijn we bij het begin van onze tekst, dan zegt David: Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindestijd. Hierom. Dat betekent dus, gelet op alles wat ik, David, heb meegemaakt. Als het nu zo is dat toen ik met mijn schuld voor de Heere kwam en mijn schuld eerlijk aan de Heere beleed en mijn hart voor hem heb uitgestort en niets heb achtergehouden. Als het nu zo is dat ik toen uit genade vergeving van mijn zonde ontvangen heb. Dat de Heere mijn zonde vergeven en mijn ongerechtigheid bedekt heeft. En dat hij me mijn schuld niet meer heeft toegerekend. Als de Heere nu zo'n God is die de zonde vergeeft. Die zulke verschrikkelijke zonden die ik gedaan had. En wat had David gezondigd? Overspel, moord, doodslag. Als de Heere nu zo is dat hij zulke zonden wil vergeven. Als de Heere nu zo'n hoorder van het gebed is. Laat dan, want zo mogen we vers 6a ook vertalen als een aansporing. Laat dan ieder heilige hem aanbidden in vindenstijd. Het is alsof David zegt, laat niemand zo dwaas zijn als ik, die een jaar lang gezwegen heb over mijn zonde en die ten diepste niet gebeden heb. Maar laat door dit voorbeeld uit mijn leven, God heeft mijn zonde genadig vergeven, laten daardoor mensen moed vatten. En laten ze in het gebed de Heere zoeken, laten ze God aanbidden. Wie? Wie worden er opgeroepen om te bidden? Wat zegt vers 6? Ieder heilige. Dat roept meteen vragen op, denk ik. Heilige? Zijn er dan heilige mensen? Wij zijn toch zondige mensen die altijd weer verkeerde dingen doen en een verkeerd hart met ons meedragen. Hoe kan David spreken over heiligen? Het woord dat hier gebruikt wordt is in Psalm 4 vertaald met gunstgenoot. Zo zouden we het woord ook mogen lezen. En wat betekent dat woord? Want dat vraagt eigenlijk ook wat toelichting. Een gunstgenoot, dat is iemand, laten we het maar heel letterlijk lezen, iemand die gunst, genade, datgene wat hij niet verdiend had, genoten heeft, gekregen heeft van de Heere. Een heilige, een gunstgenoot, iemand die van de Heere genade ontvangen heeft. Iemand in wiens hart de Heere is gaan werken. En iemand die op zijn beurt ook genade bewijst aan mensen om hem heen. Iemand die leeft in de vreze des Heren, om het met die Bijbelse uitdrukking te zeggen. Ieder heilige, iedereen die iets kent van de vreze des Heren in zijn leven, iedereen die genade ontvangen heeft, laat hem of haar God aanbidden. Nee, laat het niet zo zijn dat vanmorgen iemand zegt, oh, maar als de oproep van David tot zulke mensen komt, dan komt die niet tot mij, want ik hoor niet bij die heiligen, ik hoor niet bij die gunstgenoten van de Heere. Dat zou wel zo kunnen zijn. Maar dat kan, gemeente, toch nooit de reden zijn om dan niet te bidden. We zouden het moeten omdraaien vanmorgen. Als de heiligen, als de gunstgenoten van de Heere, als mensen die genade mogen kennen in hun leven, als die al opgeroepen worden om te bidden, hoeveel te meer dan iemand die vanmorgen moet zeggen: ten diepste ben ik van al die zaken nog een vreemdeling. Ten diepste leef ik nog zonder God en ben ik nog onbekeerd. Hoeveel te meer hebt u geen reden en heb jij geen reden om de Heere aan te roepen en aan te bidden. En daarom die aansporing van David: hierom zal u ieder heilige aanbidden, die komt vanmorgen tot een ieder in de kerk en tot iedereen die meeluistert met ons. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden, wanneer? In vindenstijd. Dat is ook een uitdrukking die wat toelichting verdient. Want die uitdrukking kan ook onder ons in verschillende betekenissen gebruikt worden. Soms, ik heb dat zelf misschien ook wel eens gedaan en ik zeg niet dat dat verkeerd is. Soms wordt die uitdrukking wel eens gebruikt om het moment aan te duiden waarop een mens door de Heere gevonden wordt, opgeraapt wordt en zelf ook de Heere mag vinden. Het is vindenstijd geworden, zeggen we dan. De tijd waarop de Heere een mens in het hart grijpt, stilzet, tot hem bekeert. Vindenstijd geworden. Maar zo wordt de uitdrukking hier niet bedoeld. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. U begrijpt ook wel, dan gaat het niet over één bepaald moment waarop een mens de Heere vindt, of beter gezegd door de Heere gevonden wordt als een verloren mens. Zo bedoelt David het niet. Dan zou die uitspraak in vers 6 ook niet zo heel veel zin hebben. Vindenstijd betekent hier iets anders. Ik kan die uitdrukking eigenlijk het beste uitleggen met een tekst uit Jesaja 55. Een tekst die u en jij allemaal kent. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Wanneer moet ik de Heere aanbidden, tot hem bidden? In vindenstijd, dat betekent in de tijd dat de Heere zich laat vinden. En wanneer is dat? Zullen we eens terugblikken, gemeente, op de afgelopen week. De dagen tussen vorige week zondag en deze zondag. 6 kostbare dagen van vindenstijd. Hoe verschillend de week ook was voor u. Of u in het ziekenhuis geweest bent. Of dat u aan het graf gestaan hebt. Of dat je naar school ging. Of dat u thuis was, of op je werk, of in therapie, maar het was vindenstijd. Of u in de afgelopen week nu gezond was, of ziek, gelukkig, of juist nameloos ongelukkig. Of u voorspoed kende, of dat het tegen zat. Of je blij was of juist somber. Maar het was de afgelopen 6 dagen vindenstijd. God kwam met het aanbod van zijn zoon tot verloren zondaren. En hij riep het u toe, iedere dag opnieuw. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Vindenstijd. Hebben we de dagen van de afgelopen week zo gezien. Het is nu nog vindestijd. Op dit moment nog. God geeft nog tijd waarin u hem mag zoeken en waarin hij zich wil laten vinden. Maar gebruikt u de tijd zo? Hebt u de tijd zo gebruikt de afgelopen week? Of voorbijgeleefd aan de belangen van uw ziel? Laat het voor ons kostbaar mogen zijn, gemeente, dat de Heere nu nog vindenstijd geeft. Laten de jongeren van morgen in de kerk in de komende tijd hun agenda maar eens pakken en het er maar eens bovenin opschrijven. Vindenstijd. Tijd om God te zoeken en tijd om God te vinden. Als je in de achterliggende periode geslaagd bent voor je examen en je hebt heel veel tijd misschien nu, vakantietijd, het is vindenstijd. En er komt een moment, gemeente, dat de vindenstijd voorbij is. Dat er geen tijd meer is om God te zoeken. Dat er geen tijd meer is om hem te vinden. U zegt als een mens sterft, ja, dan is de vindenstijd voorbij. Maar soms, gemeente, soms bekruipt me wel eens de angstige gedachte dat die tijd ook eerder voorbij kan zijn. Als een mens zo bezet is met de pijn en de moeite, op zijn ziekbed, op zijn sterfbed, eigenlijk geen gelegenheid meer heeft, al kan het bij God vandaan altijd. Maar als we er als mensen tegenaan kijken, we moeten zeggen, het lijkt er wel op alsof de genadetijd al voorbij is. Laat dat toch dringen. Laat dat vanmorgen jou toch dringen en laat dat u toch dringen. Het is nu nog vindestijd. Of het morgen vindestijd is voor u, dat weten we niet. Of het morgen vindestijd voor jou is, dat weten we niet. Eén ding weten we wel, dat als het morgen vindestijd is, de dag van morgen voor u en voor jou minder geschikt is om de Heere te zoeken dan de dag van vandaag. Want je hebt je een dag langer verhard tegen de Heere. En u bent een dag langer bij hem vandaan gegaan. En daarom heden, zo ge zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Heden, als jij zijn stem hoort, verhard je hart niet. Maar kom tot hem, hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. En als je al zo lang gezocht hebt en vanmorgen in de kerk zit, jij of u, en moet zeggen, zo lang gezocht en voor mijn beleving nog nooit gevonden, leg dan uw vinger eens bij de tekst en bij de uitdrukking die in onze tekst gebezigd wordt. Want wat staat er? Nee, er staat niet, hierom zal u een ieder heilige aanbidden in zoekenstijd. Dat zou al een onverdiende zegen van de Heere geweest zijn, als hij alleen al tijd gaf die hij aanduidde als tijd om hem te zoeken. Maar er staat in vindenstijd. Blijkbaar is de Heere ook zo dat hij zich wil laten vinden. Pleit op het feit dat hij zich wil laten vinden. Iemand zegt, daar liggen juist mijn vragen vanmorgen. Want het is een dienst van heiligavondmaal. En voor mij is de vraag zo levensgroot aanwezig of ik hem gevonden heb. Wel, laten we het antwoord op die vraag zoeken in datgene waarmee David ons ook nog onderwijst. Hij onderwijst niet alleen met een aansporing, vers 6. Maar hij onderwijst ook met een zaligspreking, vers 1 en 2. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Wonderlijke woorden, gemeente, die David ook uitspreekt vanuit zijn eigen ervaring. Wonderlijk zijn die woorden allereerst als we letten op degene die vergeeft. Wie is dat? Dat is de Heere. Dat is God. Tegen wie had David ook alweer gezondigd? Tegen Bathseba natuurlijk. En tegen zijn andere vrouw. Of andere vrouwen als hij die had. En tegen Uria, want hij heeft die man gedood. Ja, maar tegen wie heeft David ten diepste gezondigd? Wat zegt de profeet Nathan als hij bij David komt en hij wijst de zonde van David aan? David, je hebt Uria tekort gedaan. David, je hebt... Ja, dat zegt Nathan ook. Maar uiteindelijk zegt Nathan... David, u hebt het woord van de Heere veracht. U hebt tegen God gezondigd. En als de Heilige Geest David daarvan overtuigt, dan gaat David het ook belijden, Psalm 51. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. David had tegen God gezondigd. David had God beledigd. David had God verworpen. En diezelfde God tegen wie David gezondigd heeft. Diezelfde God die zo gegriefd is door de zonde van David. Die zo in zijn gezicht geslagen is door al datgene wat David gedaan heeft. Diezelfde God vergeeft. Dat is een wonder, gemeente. Hoe kan dat eigenlijk? Dat God de zonde vergeeft. Als we letten op zijn rechtvaardigheid, want God is rechtvaardig. En als hij de zonde van David ziet, dan zegt zijn volmaakte rechtvaardigheid, de zonde moet gestraft worden. Die kan ik niet door de vingers zien. Zonde vraagt om straf. En God is een heilig God. Zo heilig dat hij u en jou en mij en David niet eens kan zien in de zonde. Niet kan verdragen vanwege de zonde. En God is een machtig God. Het ontbreekt hem niet aan middelen om de straf uit te voeren. En hoe kan het dan toch dat God vergeeft? Dat die God die zo beledigd is door de zonde, dat die God vergeeft. Gemeente, dat kan alleen, en dan komen we op een geweldige diepte. Dat kan alleen omdat er diep in het hart van God een eeuwig liefdesvuur brandt. Dat God al van eeuwigheid bewogen is met verloren zondaren. En omdat God zo vol liefde is, dat hij zondaren, daar waar ze tegen hem gekozen hebben, toch wil opzoeken. Daarom is het dat hij zijn zoon gezonden heeft naar deze wereld. Daarom is het dat Gods zoon zich heeft willen laten zenden in deze wereld. Dat hij zijn lichaam heeft willen laten verbreken. Net zoals we straks, als de Heer het geeft, zullen zien dat een stukje brood gebroken wordt. Zo wilde Christus zijn lichaam laten breken. Daarom heeft God de Zoon zijn bloed gestort en willen laten vergieten, net zoals straks de wijn vergoten wordt. Dat is de liefde van de Heere geweest. Liefde tot mensen in wie nu helemaal niets te vinden is dat die liefde opwekt. God neemt redenen uit zichzelf. Daar valt een mens ook echt helemaal buiten. En de vraag van morgen aan u en aan jou is: hebt u dat nou ook in de achterliggende week gezien? En voor de Heere mogen beleven. Daar gaan we geen mooie woorden aan wijden vanmorgen, want dat is niet iets moois, dat is eigenlijk iets ontzaggelijk bitters. Maar is het nou zo geweest in de afgelopen week dat je huis misschien wel te klein werd, omdat je hart het voor de Heere uitschreeuwde: o God, in mij is er niets, echt niets dan alleen maar schuld. En kende ik mijn schuld nou maar? Wist ik nou maar echt met mijn hart hoe ik u bedroefd heb? Maar ik ken er maar iets van. En als ik er iets van ken, dan hebt u me het moeten laten zien. Want vanuit mezelf ben ik er niet alleen blind voor, maar sluit ik er ook mijn ogen nog voor. Kijk, voor zulke mensen die vanmorgen naar de kerk gekomen zijn en die zeggen: de dood in mezelf, echt niks anders, alleen maar schuld. Voor zulke mensen wordt het een wonder als we horen dat God de zonde vrij vergeeft. Hoe zegt Hosea 14 dat? Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Niets in de mens, integendeel, alle reden om gestraft te worden, maar ik zou hen vrijwillig lief hebben. God vergeeft. Hoe? Daar worden in onze tekst eigenlijk drie werkwoorden voor gebruikt, die ik alleen maar even in het voorbijgaan aanstip. Het eerste woord is vergeven. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven is. God neemt de last van de schuld van de zonde en het gevoel van de zonde en de straf op de zonde. God neemt die last op en hij legt hem op zijn eigen zoon die zonde wegdraagt. Dat is de betekenis van het woord vergeven. Welgelukzalig de mens wiens zonde bedekt is. Bedekken. Ik denk aan een klein boekje dat de vrouw van de Engelse prediker Martin Lloyd-Jones ooit schreef na het overlijden van haar man. In dat boekje vertelt ze hoe onder de prediking van haar man een andere man tot bekering kwam. Hij werd gewonnen voor het evangelie van Gods vrije vergevende genade. En hij kreeg die prediking lief. Het werd zijn alles. En toch, dat de Heere zijn zonde vergeven had, dat ook zijn ongerechtigheid echt bedekt was door de Heere, dat was voor die man te groot. Hij had jaren midden in de zonde geleefd en hij kon er eigenlijk niet bij. En vaak maakte hij op avonden een wandeling over het strand, want hij woonde in een dorpje aan het strand, aan de kust. En zijn oog viel dan geregeld op een schip dat op de rotsen te pletter was geslagen. En het wrak van dat schip, dat bevond zich daar nog. En als die man naar dat schip keek, naar dat wrak keek, dan moest hij altijd weer denken aan zijn eigen leven. En het klaagde hem aan: ik heb mezelf vanwege mijn zonde in de verwoesting gestort. Mijn leven is als dat wrak. En toen op een avond, toen liep diezelfde man in de nood van zijn ziel, weer over dat strand. En het was een stormachtige avond. Eigenlijk geen weer om naar buiten te gaan. Maar die man die hield het niet langer binnen. Hij moest naar buiten. En hij loopt daar over de kust. En hij zit daar op de plaats waar het wrak van het schip zich bevond. Alleen maar hoge golven. Door de storm was het water zo hoog komen te staan dat dat hele wrak door het water bedekt en aan het zicht onttrokken was. En toen ging de Heere tot zijn ziel spreken. Welgelukzalig de man wiens zonde bedekt is. En toen overtuigde de Heere hem ervan hoe hij de zonde vergeeft. Want als God de zonde vergeeft op grond van het werk van zijn zoon, dan bedekt hij de schuld helemaal, zodat er niets meer van te zien is. Welgelukzalig de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Welgelukzalig, laten we ook nog even een streep zetten onder dat woord gemeente. Dat betekent in de diepste zin van het woord gelukkig. Wanneer je zonden vergeven zijn, wanneer je schuld bedekt is. Wanneer ben jij gelukkig? Nee, ten diepste niet als het je voor de wind gaat in het leven. Maar als je schuld bedekt is, want dan heb je God in alle dingen mee. Dan is er vrede met God. Dan is er een geopende toegang tot de genadetroon. Dan moeten uiteindelijk ook alle dingen, ook de dingen van tegenslag en tegenspoed, medewerken ten goede. Dan hoeft de dood geen vrees en geen angst meer aan te jagen. Want dan is de dood alleen maar afsterven aan de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Welgelukzalig de man, de vrouw, wiens zonden vergeven zijn. En de grote vraag, gemeente, is: geldt dat nu ook voor ons? Geldt dat nu voor u? Geldt dat nu voor jou? Geldt dat voor mij? Kan dat nu van mijn leven gezegd worden? Welgelukzalig de man, de vrouw, de jongen of het meisje van wie de zonden vergeven zijn, van wie de schuld bedekt is. En dat gaat nog des te meer dringen als we tegenovergestelde een ogenblik overdenken. Eeuwig, rampzalig, de man of de vrouw die hier op aarde een lang en een gelukkig leven heeft. Die misschien rijk is. Die misschien gezegend is met een gelukkig gezin. Die het werk heeft wat hij altijd gezocht heeft. Die de man of vrouw van zijn dromen heeft. Wel, nee, rampzalig is die man of die vrouw als zijn zonden niet vergeven zijn. En daarom nog een keer die vraag: geldt dat nu voor u, voor jou, voor mij? Daar zijn maar drie antwoorden mogelijk op die vraag, gemeente. Nee, of ja, of u moet zeggen dat u het niet weet. Drie antwoorden. En één van de drie antwoorden is het antwoord dat geldt voor uw hart. Is uw zonde u vergeven? Is uw schuld bedekt? Nee? Als er nu vanmorgen mensen in de kerk zitten die dat moeten zeggen. Nee, mijn zonde niet vergeven. Mijn schuld niet bedekt. Als u dat nou moet zeggen, als jij dat nu moet zeggen, aan wie ligt dat dan? Ligt dat aan God, die zo gewillig is om de zonde te vergeven? Heere, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuldvergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Ligt het aan deze God, die mild is in het schuldvergeven, als u moet zeggen, nee, mijn zonde niet vergeven? Of ligt het aan het feit dat u God niet hebt aangeroepen? Ook in de achterliggende dagen God niet echt hebt aangeroepen. En zou jij je dan niet gaan haasten? Gaan haasten om je levenswil. Want er is vergeving bij hem te vinden. En het echte en het ware geluk ligt daarin. Als uw zonde, als jouw zonde vergeven zijn. O, laat dan toch al het andere eens op een tweede plaats komen. Al de zorgen van het leven waarmee we ons zo kunnen bezighouden en die ons zo kunnen opeisen. Maar laat het ons eens toch allereerst, laat het jou toch allereerst mogen gaan hierom. Vergeving van mijn zonde. Als u vanmorgen moet zeggen, nee, want dan bent u nog rampzalig. En als u dat andere moet zeggen, ik weet het niet, dan stel ik u eerst de vraag, zijn uw zonden vergeven? Ik weet het niet, zegt u. Zou het kunnen dat u het wel weet? Dat jij het wel weet? Dat het, als je heel eerlijk bent en vanmorgen voor Gods aangezicht heel eerlijk moet worden, eerlijk moet zeggen, het is niet goed. Zou dat antwoord, ik weet het niet, ook niet een verontschuldiging kunnen zijn om er maar onderuit te komen? Zou het ook niet een list van de duivel kunnen zijn om u toch nog een bepaalde mate van rust te geven? En als dat zo is, laat dat u dan vanmorgen toch ook op de knieën brengen. Maar als u het nou echt moet zeggen vanuit de nood van uw leven, ik weet het niet. Ik heb de vergeving gezocht. Ik heb gezien het geluk dat daarin ligt. Het is me alles waard. Ik heb het gezocht, maar ik ben vanmorgen na een week van voorbereiding naar de kerk gekomen en ik moet zeggen, ik weet het niet. Het is zo groot, zo onbereikbaar ver om dat te mogen en te moeten zeggen, mijn zonden zijn me vergeven. Gemeente, mag ik u dan wijzen op enkele trekken die we zien in het leven van iemand die de vergeving van de zonde ontvangen heeft. Weet u waaraan je zo iemand herkent? Aan het feit dat hij eerlijk geworden is voor God. En geen zonde, nee, ik zeg niet geen zonde achterhoudt. Want als u eerlijk gemaakt bent voor God, dan ben je altijd nog weer bang dat je zonde achterhoudt, toch? Maar die in ieder geval geen zonde wil achterhouden. Eerlijk voor God. Geen verontschuldigingen meer aandragen voor je zonde, maar jezelf tegenover God beschuldigen. Dat is ook iemand die droefheid kent over zijn zonde. Die misschien wel niet met tranen in de letterlijke zin over zijn zonde huilt, want niet iedereen heeft tranen. Maar wel met tranen van het hart schreit over zijn zonde, over zijn schuld. En die ook schreit over zijn gebrek aan berouw. En over het onvolkomen berouw en over zijn oppervlakkigheid, juist wanneer die tranen kent. Dus iemand die, en toetst u uw leven daar ook aan, iemand die met de schuld van zijn zonde ook is gevlucht tot het Lam. tot het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Nee, niet makkelijk, maar worstelend, strijdend. Heere, mag ik wel? Heere, ik kan niet. Heere, hoe moet het? En toch, ik heb zoveel schuld. En ik kom tot u. Wilt u de schuld overnemen? Wilt u de schuld vergeven? Dat is iemand, om niet meer kenmerken te noemen, iemand die ook van harte bereid is om de ander te vergeven. Iemand die straks aangaat aan de tafel. Ik zeg het tegen iedereen en ik zeg het ook tegen mezelf. En die daar wil leven van vergevende genade. Maar die niet bereid is om de ander te vergeven. Op dit moment hier in de kerk. Als die ander met berouw, met schuld tot hem komt. Dan is mijn hart niet recht voor God. Als ik dat niet wil. En daarom nog een keer de vraag. Zijn uw zonden u echt vergeven? Kijk, het zou kunnen zijn dat er vanmorgen mensen zijn die iets weten van dat worstelen om genade bij de Heer. Die iets kennen van die droefheid over de zonde. Ook een verlangen om tot Gods eer te leven. Liefde tot Christus. En die toch moeten zeggen vanmorgen, om dat nou te mogen zeggen, van mijn eigen leven, mijn zonden zijn me vergeven, dat is zo hoog, dat is zo groot, daar kan ik niet bij. Ik mis de troost van de vergeving van de zonde. Gemeente, dat kan. Dat kan. De Heere kan een mens zijn zonde vergeven hebben. Zonder dat iemand de troost echt ervaart. Kan ook nodig zijn. Vanwege de hoogmoed van mijn hart. Maar zo iemand zal altijd iets kennen. Van het vluchten met zijn schuld tot Christus. Van dat steunen op het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegdraagt. En die zal ten diepste ook belijden. Dat dat niet zijn eigen werk is, maar die zal het ervaren. Daar moet de Heere mezelf steeds weer brengen. En zulke zwakke, aangevochten gelovigen, ze worden vanmorgen ook genodigd. Die hun leven zo hebben onderzocht. Die het ook hebben gehouden in het licht van datgene wat ik zojuist genoemd heb. En die je toch moeten zeggen, Heere, van dat werk van u in mijn leven ben ik geen vreemde. Dan wil de Heere het zwakke en het aangevochten geloof juist ook zo versterken. En dan nog het laatste antwoord. Als er nou vanmorgen mensen in de kerk zitten die zeggen ja, mijn zonden zijn me vergeven. Want dat zou kunnen. En ik hoop dat. Maar dan stel ik u ook eerst nog een vraag. Uw dominee moet eerlijk met mensen omgaan. Waar grondt u het op? Toch niet op het feit dat het met je zonde wel meevalt. En dat je niet zoveel zonde hebt gedaan. Want dan bouw je op zand. Toch niet op grond van het feit dat u misschien wel veel zonden hebt gedaan, maar dat het niet van die erge zonden waren, dat het kleine zonden waren, want dan bouwt u op zand. Toch niet op grond van het feit dat u denkt, ik ben wel ernstig en wel serieus en er is wel iets veranderd in mijn leven, want dan bouwt u op zand. Toch niet omdat God u in uw leven zo vaak geholpen heeft als het moeilijk was. Want God laat zijn zon opgaan over bozen en over goeden. En dat de Heere zijn zegen en zijn hulp en zijn ondersteuning heeft gegeven in allerlei opzichten. in het tijdelijke leven, dat is geen bewijs van bijzondere genade. Dan bouwt u nog op zand. Toch niet, gemeente, omdat u het ondraaglijk vindt om te denken aan het tegenovergestelde. U zegt toch niet, mijn zonden zijn me vergeven, omdat u eigenlijk niet moet denken aan het feit dat uw zonden wel eens niet vergeven konden zijn. Want bent u dan wel echt eerlijk tegenover God geworden? Op welke grond bouwt u? Als het goed is, blijft er maar één grond over. En dat is, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Als er vanmorgen mensen zijn in ons midden die het mogen zeggen in de zekerheid van het geloof, mijn zonden zijn me vergeven, dan kan het niet anders, of dat gaat nooit om buiten die andere zaken die ik u net genoemd heb. Eerlijk worden voor God, droefheid kennen over de zonde, jezelf aanklagen en beschuldigen, maar ook met de nood uit jezelf uitgedreven worden en vluchten tot God. En dan is het bij het zwakke en het aangevochten geloof zo, dat u voor uw eigen waarneming de Heere gaat wijzen op het werk van zijn Zoon. Dat is kenmerk van geloven. De Heere gaan wijzen op het offer van zijn Zoon. Maar dan geldt voor het verzekerde geloof eigenlijk in zekere zin nog iets meer. Niet alleen dat een verloren zondaar voor God op de knieën komt en God gaat wijzen op het werk van zijn eigen Zoon. Heere, ik leg mijn zonden op hem. Hij heeft toch volkomen genoeg gedaan. En in zijn bloed ligt toch voldoende kracht om mij van de zonde te reinigen. Maar dan ligt daar ook in dat God de zondaar gaat wijzen op het werk van zijn Zoon. En dat hij het gaat zeggen om mijn Zoons wil. Om datgene wat Christus heeft gedaan, zal ik nooit meer op u toornen en nooit meer op u schelden. En als de Heere dat zegt, als de Heere zo je zonden vergeeft en het zegt, mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Kom je dan hoog op het paard te zitten? Nee. Dan buig je steeds dieper. Dan komt er steeds meer ootmoed. Steeds meer beleving van je eigen onwaardigheid. Heere, wat heeft u toch bewogen dat u genadig wilt zijn? Wel gelukzalig is hij, de man, de vrouw, wiens zonde vergeven is en in wiens geest geen bedrog is. En zulken worden vanmorgen genodigd. Amen.